willen we ons nu samen voor.
Thank you.
Nadat we ons geloof hebben beleden, zingen we verder uit Psalm 19 en dan het zevende vers. In gemeenschap met de kerk van alle plaatsen en alle eeuwen, verbonden met honderden, miljoenen broeders en zusters die ons zijn voorgegaan, die met ons heden leven en die nog na ons komen zullen, belijden wij tot eer van God. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Vanmiddag willen we samen luisteren naar een gedeelte uit het Nieuwe Testament, nu uit het Evangelie naar Lucas. En daarbij nog een fragment uit een brief van Paulus. Lucas 12, waaruit we lezen vers 13 tot 21. Lucas 12 vanaf vers 13. En een uit de schare zei tot Jezus: Meester, zeg tegen mijn broeder dat hij met mij de erfenis deelt. Maar hij zei tot hem: Mens, wie heeft mij tot een rechter of scheidsman over uw lieden gesteld? En hij zei tot hem: Zie toe, wacht u van de gierigheid, want het is niet in de overvloed gelegen dat iemand leeft uit zijn goederen. En hij zei tot hen een gelijkenis en hij sprak: Eens rijke mensen land had wel gedragen. En hij overlijde bij zichzelf zeggende: Wat zal ik doen? Want ik heb niet waarin ik mijn vruchten zal verzamelen. En hij zei: Dit zal ik doen. Ik zal mijn schuren afbreken, grotere bouwen en zal al daar verzamelen al dit mijn gewas en deze mijn goederen. En ik zal tot mijn ziel zeggen: ziel, ge hebt vele goederen die opgelegd zijn voor vele jaren, neem rust, eet, drink en wees vrolijk. Maar God zei tot hem: gij dwaas, in deze nacht zal men uw ziel van u afeisen en hetgeen gij bereid hebt, voor wie zal het zijn? Alzo is het met dien die zichzelf schatten verzamelt en niet rijk is in God. Hiernaast lezen we uit Paulus' eerste brief aan Timotheus, hoofdstuk 6, vers 17 tot 19. Dus 1 Timotheus 6 vanaf vers 17. En daar geeft de apostel zijn leerling Timotheus de volgende instructie. Beveel de rijken in deze tegenwoordige wereld dat ze niet hoogmoedig zijn, noch hun hoop stellen op de ongestadigheid des rijkdoms, maar op de levende God, die ons alle dingen rijkelijk verleent om te genieten, dat zij weldadig zijn, rijk worden in goede werken, gaarne mededelende zijn en gemeenzaam, leggende zichzelf weg tot een schat, een goed fundament tegen het toekomende, opdat zij het eeuwige leven verkrijgen mogen. Tot zover de lezing uit het woord. Zullen we samen bidden om Gods zegen voor de prediking hiervan. Heere onze God, lieve Vader in onze Heer Jezus Christus, U die de Heilige bent, voor U buigen wij ons neer. Opnieuw geeft U het ons een uur in uw huis te zijn. Konden zomaar naar de kerk komen. Niemand van ons hoefde schichtig achterom te kijken of hij gevolgd werd. We kunnen rustig ons Bijbeltje bij ons hebben. En in alle orde en rust hier samen een eredienst houden, zonder bang te zijn voor een inval van de politie. Heren, het is wel eens goed als wij ons dat realiseren. Hoe elders op deze aarde het niet heel anders kan zijn. Broeders en zusters van ons, vervolgd, opgejaagd, verdreven, in angst levend, stiekem in huisgemeente samenkomend en toch met een zo grote honger naar het woord en een diep verlangen om samen zich te verenigen in het gebed om bij u te komen, dat ze al die gevaren trotseren. Wij bidden u, Heere, om een hart dat onderkent en dat u erkent voor de luxe van zoveel zegeningen die u ons geeft. Uw volk wereldwijd, we dragen het in onze gebeden aan u op. Uw kerk, Heer Jezus Christus, waarvoor u pleit en bidt aan de rechterhand van uw hemelse Vader. Uw tempel, o Heilige Geest, waar u wonen wilt. Gedenk uw volk op aarde en geef heel uw kerk een vaste geest diep van binnen om u te beminnen, om u te volgen en u te prijzen om wie u bent. Groot en heerlijk God, goedertieren en majesteitelijk, u zij alle eer. U zij alle eer, Heren, ook hier in ons midden, hier in dit gebouw, bij de mensen thuis die meeluisteren. We hebben de Bijbel geopend en wat daarin op ons afkomt, een ernstig en een zo rijk woord, wilt u het door de prediking en door de kracht van uw geest in ons hart opbergen, dat we het allemaal kunnen begrijpen, ook de jongeren in ons midden. En dat we het niet alleen met ons verstand begrijpen, maar met ons hart vatten En dat we u daarvoor dankbaar zijn. En dat we niet anders kunnen dan ons leven voegen in dat spoor waartoe u ons roept. Heren, soms kan het er zo ver bij vandaan zijn. Want er speelt wat in ons leven. Misschien zelfs in deze ogenblikken tijdens het gebed dwalen onze gedachten alweer af. Zorgen thuis. Dingen in de week voor ons waar we tegenop zien. Een ziekte die heeft toegeslagen in ons leven. Waar we zoveel last van hebben. Relaties die onder spanning staan, die dreigen te breken. Ruzies thuis tussen ouders en kinderen. Op het werk gaat het niet goed. Heren, zoveel kan in ons rondgaan en ons afhouden van u. Maar u vraagt ons ook niet dat we het vergeten. U vraagt aan ons over het alles, al onze bekommernis, op u willen werpen. Want u zorgt voor ons. U zorgt voor ons. Met uw liefde en trouw. Grote herder der kudde. Ziet u ook om naar ons allemaal. En wat in ons hart leeft. U is het bekend, Heren. Kom ons zeer nabij. Troost ons, bemoedig ons, houd ons vast. En als er scheuren zijn in ons leven, Heren, wilt u ze helen. En als ze onheelbaar zijn geworden voor ons menselijk kennen en kunnen, draagt u ons er doorheen. En geef dat ons oog zo op u gericht is, dat we voort kunnen. Hoe moeilijk het soms ook kan zijn, maar dat we voort kunnen, wetend dat wie zijn hoop op u bouwt, nooit, maar dan ook nooit, beschaamd uitkomt. Heren, we hebben uw woord geopend. Het is kostbaarder dan veel fijn goud, zoeter dan honing. Het streelt het gemoed, omdat het ons ontdekt aan die kleine armzalige mensen die we zelf zijn, en omdat het ons zo machtig rijk wil maken in u, Heer Jezus, die tot ons gekomen zijt, alles gedragen hebt, ons hebt lief gehad tot het diepste diepte toe, tot in de diepste smaad en angst der hel, niet te peilen voor mensen, kinderen als wij. U bent daar geweest, alles gedragen. Voor u knielen wij neer. Wil dan zo onze harten en gedachten ook in deze eredienst vanmiddag regeren, behoeden in u en geef ons vrede in u. Hoor ons gebed in Christus' naam. Amen. Zingen wij nu samen ter inleiding op de prediking over datzelfde woord van God, het bekende vers uit Psalm 119, vers 53. Uw woord is mij een lamp voor mijn voet, mijn pad ten licht om het donker op te klaren. Psalm 119, vers 53. De tekst voor de preek van vanmiddag is uit Lucas 12, het stukje dat we hebben gelezen, vers 21. Waar de Heer Jezus zijn onderwijs aldus samenvat. Al zo is het met dien die zichzelf schatten vergadert en niet rijk is in God. We zingen in antwoord op de prediking hierover straks Psalm 17, vers 7 en vers 8. Red mij van hen die het ruim genot der wereld voor een heilgoed achten. En vers 8, maar blij vooruitzicht dat mij streelt, ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen. Psalm 17, vers 7 en 8, straks na de prediking over Lucas 12. Vers 21. Broeders en zusters, jongens en meisjes en jongelui, de kernvraag van de preek en van de dienst van vanmiddag is: wat is de koers van jou, van uw, van mijn leven? Waar ben je nou eigenlijk mee bezig? Waar vul je jouw levensjaren mee? En wat denk je daar tenslotte aan over te kunnen houden? Iemand die met deze vraag tamelijk hardhandig geconfronteerd werd, was ene Alfred Nobel. U kent allemaal zijn naam van de Nobelprijswinnaars. Nobel was een Zweeds industrieel die leefde eind 19e, begin 20e eeuw. En die een bijzonder riant leven ook kende. Nu had Alfred Nobel een tamelijk onbekende broer met de naam Ludwig. In 1888 overleed deze Ludwig Nobel plotseling. Een journalist die niet goed oplette, haalde toen hij een in memoriam schreef voor het Landelijk Dagblad de namen van de twee broers door elkaar. En hij schreef dus een in memoriam op de grote Alfred Nobel die was overleden. De volgende morgen vroeg, toen Alfred de krant opensloeg, las hij dus tot zijn ontzetting zijn eigen in memoriam. Nog tijdens zijn leven. Met een hele opsomming van zijn prestaties, zijn verdiensten. En dat waren er heel wat. Want Alfred Nobel was iemand die je bepaald geslaagd moest noemen in het leven. Hij was eigenaar van een grote dynamietfabriek. Uitvinder ook van een soort rookloos kruid. Dat door de Europese legers van zijn dagen massaal was ingekocht, tegen grof geld natuurlijk. Zijn Alfred was schat en schat rijk. In dat in memoriam werd hij beschreven als koopman van de dood. Hij was ontzet. Is dit nou de essentie van mijn leven geweest? Met een schok kwam hij tot inkeer en omkeer. Hij liet zijn testament veranderen, zijn bezittingen te gelden maken en van de rente daarvan de Nobelprijs instellen, jaarlijks uit te keren aan 5 personen die zich voor de mensheid hadden ingezet. Alfred Nobel. Als jij, als u vandaag zou sterven, wat zou er dan over u geschreven worden in het in memoriam van uw leven? Wat zou daar dan in komen te staan als het meest wezenlijke van jouw levensjaren? Eigenlijk heeft iedereen, zoals hier in de kerk zitten, wel eens van die momenten in je leven dat je erover nadenkt. Ja, misschien als je zo oud bent als jij daar, weet ik niet. Maar dat komt nog wel. Dat komt nog wel. Als jij 18 wordt en je moet je examen doen op de middelbare school, hard werken, maar je denkt er wel over na. Wat moet ik zo meteen doen? Ga ik het huis uit? Ga ik een studie doen? Wat moet ik, welke kant moet ik met mijn leven op? Of een paar jaar later, als je daar hand in hand staat, samen met je vrouw of je man, en je kijkt vooruit, voor je je ja-woord geeft aan elkaar in je huwelijk, hoe gaan we het samen doen in ons huwelijksleven? Wat voor coördinaten zetten we uit? Welke route willen we gaan? Weer een paar jaar verderop, als je daar bij de doopvond komt te staan, als de Heer het belieft je het kindje te geven, en je geeft het ja-woord, ja, ik beloof. Oh, wat beloof je daar precies? En hoe ga je dat waarmaken? En dan nog een heleboel jaren verderop, als jouw kinderen de een na de ander de deur uitgaan, en je blijft er één keer met je man, met je vrouw alleen achter, om een nieuwe levensfase in te gaan. Je kinderen zelfstandig en jij, hoe ga je samen verder? Of je hebt een jubileum, de zaak, 25 jaar, 40 jaar, heel moment in je leven. Maar ook als er zorgen komen in jouw bestaan, als er scheuren in relaties komen, en al helemaal als je bij een graf staat van iemand van wie je afscheid moet nemen, maar van wie je eigenlijk geen afscheid kunt nemen. Allemaal van die insnijdende momenten in je leven. En je kunt eigenlijk niet jong genoeg zijn om die fundamentele vraag op je te laten afkomen. Wat is de koers van je leven? Achterom kijkend, vooruitziend en de rekening opmakend. Broeders en zusters, jongelui, over die rekening heeft nu de Heer Jezus vanmiddag ons allemaal iets te zeggen. En het raakt ons echt allemaal. Er hoeft hier niemand in de kerk te zitten die zegt, dat gaat over mijn hoofd heen vanmiddag. Dat heeft niks met mijn leven van doen. En het kan ook zijn dat hier gasten zitten die toevallig, wat heet toevallig, hier eens in de kerk zijn beland. Zomaar binnengekomen. Mensen die nauwelijks of nooit naar de kerk. Hartelijk welkom, u zeker ook. En deze preek gaat ook over u vanmiddag. Over ons allemaal. Het gebeurde ergens op een dag. Lucas 12. De duizenden hadden aan Jezus lippen gehangen. Daar op die heuvels bij het meer van Genezareth, waar je soms zo'n schitterende akoestiek hebt, dat je met één stem duizenden kunt bereiken. Het was een preek geweest van de Heer Jezus. Hij had het gehad over de zuurdesem van de Farizeeën. Ja, dat waren dus hun professoren en dominees. Toen ging het over het oordeel van God die in de hel kan werpen. Nou. En vervolgens ging het ook nog even over de zonde tegen de Heilige Geest. Leest u het begin van Lucas 12. Het was natuurlijk doodstil geweest bij zo'n prediking. Komt daar in één keer een man uit de menigte naar voren en zegt, meester, mag ik het vragen? Wilt u alstublieft tegen mijn broer zeggen dat hij de erfenis met me deelt? Nou, van de grote hoogte van Jezus' prediking valt het gesprek in één keer op de platte vloer van het dagelijks bestaan. Een erfeniskwestie. Net iemand overleden en het gedoe daarna. Spanningen in de verdeling van de erfenis. Ruzie. Geld. Bezit. U kent het misschien wel, dat moeras. Nu, even om die man iets te verontschuldigen. Een rabbi was in die dagen, trouwens vandaag de dag nog veel sinds, niet alleen maar iemand die in religieuze zaken specialist was, maar hij was ook bevoegd om in juridische kwesties te adviseren. Dus op een bepaalde manier eert deze man de Heer Jezus ook nog. Maar, we lazen het, onze heiland weert dat direct af. Hier is hij niet voor gekomen. En direct daarna steekt hij af naar de diepte en begint hij over, zoals het in de Statenvertaling staat, gierigheid. Andere vertalingen, hebzucht. En dat is het met name. Hebzucht. Kijk, lijkt de Heer Jezus te zeggen. Er zijn hier twee problemen. Een oppervlakteprobleem, de erfeniskwestie. En met een beetje goede wil moet je dat samen kunnen oplossen. Maar er is ook een diepteprobleem en wordt dat wel opgelost. Gierige hebzucht. En het is opvallend in de grondtaal van de Bijbel dat de Heer Jezus daar op een bepaalde manier heel ernstig voor waarschuwt. Het lijkt net of hij uitvalt. Ziet u, kijk nou toch uit mensen, blijf daar nou bij vandaan. Hebzucht. Blijkbaar raakt de Heer Jezus hier aan de verborgen pijnzenuw van het probleem. Hebzucht, letterlijk zucht om te hebben. In eerste instantie denk je aan bezit natuurlijk, aan geld, goederen. Hoe meer, hoe beter wat ons betreft. Maar trek de cirkel breder. Want de zucht om te hebben strekt zich ook uit naar eer en aanzien en macht of uiterlijke schoonheid. Een mens kan niet alleen eer inleggen met vertoon van zijn rijkdom, maar ook met zijn prestaties en zijn promoties, of, kijk even naar mezelf, publicaties of academische prijzen, of een knappe vrouw met haar lichamelijke schoonheid en aantrekkelijkheid. Als jouw naam er maar bij genoemd wordt, want daar zijn we toch wel zo gevoelig voor, hebzucht en eerzucht zijn tweelingzusters. Nu zal niemand van ons natuurlijk ontkennen dat dit ook hele belangrijke zaken zijn. Geld, een goede baan, promotie, dat je er leuk uitziet. Het zijn allemaal hele gezonde, normale zaken. En ieder van ons probeert in het leven daar zijn deel aan te krijgen. Maar luister naar wat Jezus zegt. Het gevaar is blijkbaar levensgroot dat het daar hoe langer hoe meer om gaat draaien. Dat die dingen de verborgen drijfveer worden van jouw leven. Dat hebzucht in al zijn vormen de koers van jouw leven gaat uitzetten. En door die hebzucht verblind ga je daar ook je zekerheden op bouwen. De kracht van je lichaam, de schoonheid van je uiterlijk, fraaiheid van je bezit, de hoogte van je bankrekening, de eer die je academisch te beurt valt. Je gaat daar je houvast op bouwen. Maar dan vergeet je één ding. Namelijk dat jouw leven helemaal niet jouw bezit is, maar van iemand anders. Iemand met een hoofdletter. Ja, dat jouw leven überhaupt niet jouw bezit is, maar eigenlijk een lening die je zomaar moet kunnen terugbetalen. Wie weet, de komende nacht nog. Ondertussen heeft de Heer Jezus zich afgekeerd van die ene man met zijn erfenisprobleem en hij keert zich tot de duizenden. Want hij wil zo graag dat ze het allemaal horen en dat ze het begrijpen. En om toe te lichten wat hij nou bedoelt, vertelt hij een pakkend verhaal, een gelijkenis. En het gaat over een rijke boer, een, laten we maar noemen, herenboer, die goed geboerd heeft met een overvloedige oogst. Dat land heeft veel opgebracht, stapels, vruchten, koren en het luxe probleem dat daardoor ontstaan is, van waar moet ik het allemaal laten? lost hij op door wijsberaad en het besluit uit te breiden, te investeren en vervolgens te gaan rentenieren. Ziel, je hebt vele goederen liggen, opgetast voor veel jaren. Nou kun je het er heerlijk van gaan nemen. Eet, drink en wees vrolijk. Nu is er een oude kinderbijbel waar dit verhaal ook in staat. En misschien hebt u het wel eens gezien. Met een prent erbij, zo'n fraaie oude, het is ook een hele oude kinderbijbel wat in staat. Zo'n mooie prent. En als je die tekening één keer hebt gezien, vergeet je het niet meer. Wat zie je erop? Op die tekening zit een dikke, vette rijkaard met een dubbele onderkin. Achter een grote tafel zijn goudgeld te tellen. Allemaal stapeltjes geld. En dat rangschikje maakt hij mooie stapeltjes van. En doet hij het in zakjes en in een kistje. Hij is druk bezig met zijn goudgeld. Achter hem zie je vervolgens een grote kast staan. Het ijzerbeslag, zo'n ouderwetse kast. Schappen erin, deuren zijn open en je ziet op die schappen dat er ook allemaal geld ligt en boeken en zijn hele administratie en zijn schatten. Door de open vensters kun je naar buiten kijken, die tekening. En daar zie je buiten op het land hoe onder een brandende zon arbeiders, afgebulde arbeiders, keihard aan het werk zijn om de oogst binnen te halen met hun zeisten in het koren. En er zijn er ook een paar bezig nieuwe schuren te bouwen, zie je. Voor de rijke man zelf liggen de paperassen van zijn boekhouding en alles is voor hem. Het is een fraai beeld. Maar de tekenaar heeft in de donkere schaduw achter hem nog iemand afgebeeld, een andere figuur. Een zeer benige man met een zeis in de hand. Maar die rijkaard ziet het helemaal niet. Glimlachend en liefkozend laat hij zijn blik gaan over zijn geld en hij gaat er helemaal in op. Hij is verblind. Hij vindt het prachtig. En ondertussen houdt hij een oogje in het zeil of zijn arbeiders buiten wel goed doorgaan met hun werk. Hij ziet dus wel hoe zijn arbeiders hun zeis slaan in de oogst. En hij ziet niet die zeis achter hem, die straks zijn levensdraad gaat doorsnijden. Heeft iemand van u het wel eens gezien? Die prenttekening? Prachtig plaatje. Fraai getekend. En het helpt je om deze Bijbeltekst zo ver mogelijk bij je vandaan te houden. Want ja, zo zijn wij natuurlijk niet. Zo'n dikke, vette rijkaard met dubbel onderkin. Zo'n Scrooge-figuur uit het werk van Charles Dickens. Ja, die zit hier niet in de kerk vanmiddag. Dus daar komen we even makkelijk vanaf. Alhoewel, kunnen wij zo makkelijk onder Jezus gehoor vandaan komen vanmiddag. Want die oude tekening is wel een vertekening. Die rijke man uit Jezus' gelijkenis, die zou wel eens heel wat dichterbij kunnen zijn dan ons lief is. Als je hem straks op straat tegenkomt, dan zou je misschien beleefd groeten. Want het is een prima kerel, zoals het lijkt. De jongelui zouden hem een winner en geen loser noemen. Want het is een man die echt geslaagd is in het leven. Wat doet hij eigenlijk fout? Hij heeft hard gewerkt, hij heeft gespaard, vooruitziende blik. En nu kan hij toch heerlijk van zijn eigen bezit gaan genieten. Zelfverdiend. Proberen wij eigenlijk niet allemaal, als we het zo voor elkaar zouden kunnen krijgen, ons leven zo in te richten. Als je een beetje verstandig bent. En juist omdat dat nou zo logisch lijkt. Omdat het zo logisch is. Zo vanzelfsprekend. Schrikken we zo van de afloop van het verhaal. Want in één keer mengt God zich in het leven van die rijke herenboer met de vernietigende woorden: jij dwaas. Dat is de enige keer in de Bijbel dat God iemand zo aanspreekt. Gij dwaas, nog deze nacht wordt jouw leven teruggevorderd. Het aantal uren dat je nog te leven hebt is minder dan het aantal jaren dat jij met je schaapjes op het droge dacht te kunnen gaan rentenieren. Met één haal, een streep, door al die keurige calculaties van de boekhouding van die rijken. Maar, broeders en zusters, toch die vraag, wat is er dan toch mis met die man? Begrijpt u het? Wat is er nou mis met hem? Zijn redenatie klopt toch aan alle kanten? Ja, maar je mist er één ding in. God. Hij heeft met God geen rekening gehouden. En hij heeft in de boekhouding van zijn leven niet gerekend met die ene grote lening die hij eens aan zijn leenheer, aan God, terug moet geven. Zijn eigen leven. Hij heeft God als het ware weggepresteerd uit zijn leven. Met zijn naam, met zijn succes, met zijn geld. Is het u niet opgevallen, in de gelijkenis die de Heer Jezus vertelt, dat die rijke man wel tot 10 keer toe in een soort alleenspraak de woordjes ik en mij gebruikt? Nou, daar heb je het. Zijn leven is hoe langer hoe meer rondom zichzelf gaan cirkelen. Jij dwaas. Nog deze komende nacht wordt je leven opgeëist. En wat hou je eraan over? Jongelui, dat is het verhaal dat de Heer Jezus vertelt. En van dat verhaal uit de Bijbel wil ik nou zo graag met u en met jullie naar ons levensverhaal toe. Met die vraag: ben jij bereid eventueel vannacht nog voor 12 uur God te ontmoeten? Zo'n vraag, zeg. Veeg hem alsjeblieft niet weg. Zeg nog niet als bangmakerij vanaf de kans en zo, dat deze een eeuw geleden met hel en verdoemenis spreken. Helemaal niet. Jij weet even goed als ik dat er maar dit hoeft te gebeuren. Een brommerongeluk of wat er ook, je bent weg. Vorige week kregen we aan de Theologische Universiteit bericht binnen van een oud student van ons. Jonge kerel, 39 jaar. Hartstilstand. In één keer weg. Vrouw en kind achterlaten. Het kan zomaar. Zomaar. Ben jij bereid vannacht nog God ontmoeten? En wat zal de Heere dan per saldo boven het in memoriam van jouw leven schrijven? Toch alsjeblieft niet die woorden: gij dwaas. Wees nuchter. Het angstige is, ik herken die rijke man zo goed. Ik ben zomaar geneigd precies zo te denken en te leven zoals die rijke man. Het is niet een Scrooge die in een andere wereld leeft. Hij is heel dichtbij. Hij leeft zomaar in mijn eigen hart. En de welvaartscultuur waarin we met z'n allen leven, die ongekend is, nog nooit is een complete bevolking zo rijk geweest in deze wereldgeschiedenis. Die welvaartscultuur, die stimuleert ons ook nog eens geweldig in die richting. En terwijl je zelf serieus denkt dat je prima bezig bent, en dat je je leven uitbouwt en je bezit groeit en je naam en je geniet en je geniet van de dingen, dat dan opeens God er een streep doorheen haalt en zegt: en nu wil ik de lening van je leven terug hebben. Wat heb je ermee gedaan? En als ik dan niets anders overhoud dan die alleenspraak en die woorden: gij dwaas. Zo vergaat het de mens, zegt de Heer Jezus, die voor zichzelf schatten verzamelt en niet rijk is in God. Die woorden moet je nou eens even op je laten doordringen. Die voor zichzelf schatten verzamelt en niet rijk is in God. Nu moeten we die woorden niet direct gaan vergeestelijken. Het gebeurt dan zo snel. Sommige bijbelcommentaren doen dat ook. En die gaan direct de kant op van, nou ja, aardse bezittingen, dat doet er dus allemaal niet zoveel toe. Het is alleen maar aards slijk en zo. En het gaat erom dat je geestelijk rijk bent en verder niet. Maar dat zegt de Heere Jezus hier dus niet. Zeker kan rijkdom in de Bijbel kan ernstig voor gewaarschuwd worden, maar terdege kan ook over rijkdom gesproken worden als een gave van God om goed mee te doen en ook van te genieten. Wat onze heiland hier bedoelt, dan probeer ik het wat met meer woorden uit te leggen, parafraserend, is dit. Vers 21. Zo vergaat het de mens die schatten verzamelt puur voor zichzelf en niet met al zijn schatten rijk is in de richting van God. Dat staat er letterlijk in het Grieks. Rijk in de richting van God. Dat betekent dus met wat je hebt gekregen, hebt opgebouwd, hebt ontvangen, dat je leeft in de richting van de Heere en rekening houdt met zijn wil, met zijn woord. Nou, laat ik daar eens mee naar mezelf gaan kijken. Hoe kan ik nu de koers van mijn leven zo uitzetten dat ook ik echt rijk ben in God? Het eerste dat ik me dan realiseer is dat mijn leven niet van mij is. Ik ben niet baas in eigen leven. Dat is dan typisch de oerzonde in de mens. De leugen uit het gevallen paradijs. Om dat te denken en daarna te leven. De Bijbel opent mijn ogen en leert mij dat ik niet de baas ben over mijn leven, maar dat mijn leven een kostbare lening is. 70, 80 jaar, misschien nog wat meer. Maar die ik dan zal moeten teruggeven aan God. En dat maakt nu typisch het verschil uit tussen dwaas voor God en rijk in God. In het eerste geval blijf ik recht overeind en ik bepaal de koers van mijn leven. In het tweede geval ga ik door mijn knieën. Erken ik de Heere als mijn leenheer, mijn meester, mijn koning. En dat heeft absoluut zijn gevolgen. Nou kunnen we de Bijbel open gaan doen. Pak slechts even dat fragment uit 1 Timotheüs 6. Komt maar even boven. Paulus die daar aan zijn leerling schrijft. En ja, het was vroeger niet anders dan nu. Hij weet het. Rijken hebben altijd weer de neiging om te pronken. Om dik te doen. Om zich te laten voorstaan op wat ze hebben en zijn. En nou, leer ze dat maar snel af, zegt Paulus. Leer ze af om hun vastheid te bouwen van die ongestadige rijkdom. Leer ze te bouwen op God. Want God geeft ons alles rijkelijk, zegt hij, om te genieten. En dan moet je verder lezen. Om wel te doen. Goed te zijn in goede werken. En zo gaat het. Als ik deze Heer in het oog krijg, in een biddend geloof, dan kan het niet anders of iets in mijn leven gaat om. Een koerswijziging. Dan komen er andere zaken in het vizier. En niet omdat ik dat nou zo graag wil, maar omdat de Heilige Geest, dat is typisch zijn werk, diep binnen in een mens hem leert zien waar het werkelijk op aankomt. En dan gaan allerlei andere dingen wegvallen. Dan wordt de mythe doorbroken van het meer en groter en rijker, alsof je daar werkelijk gelukkig van zou worden. En daar wordt ook doorbroken die alleenspraak van het ik en mijn. En die rijke man uit die gelijkenis, die had zo vaak ik en mij gezegd, dat hij haast het wij en ons, laat staan het u en jullie, verleerd was. Maar als jij met God de Heere rekening houdt in de boekhouding van jouw leven, dan komen daar andere posten te staan. Dan komt ook jouw naaste onherroepelijk in het vizier. U moet voor uzelf thuis Lucas 12 eens helemaal lezen, wat de Heer Jezus daar nog allemaal meer zegt over rijkdom. Bijvoorbeeld dit, vers 33. Verkoop hetgeen u hebt, geef aalmoes. Maak uzelf buidels die niet verouden, een schat die niet afneemt in de hemelen. En nu, even heel concreet. Want zo'n preek kan zomaar over je hoofd heen gaan. Rijk in God. Dat betekent dus met alles wat je hebt gekregen en bent, rekening houden met wie de Heere is, rijk in zijn richting. Doet u dat? Jullie jongelui, dit zijn toch niet just words voor jullie. Wat betekent dit voor je in het concrete leven van elke dag? Wat heb je er nou afgelopen week mee gedaan? Weet je, veel mensen zijn erg druk in de weer met vermogensbeheer. Kent die term? Steken ze tijd en energie in en ze volgen de beursberichten. Hebben ze soms slapeloze nachten van. Met die dreigende recessie in Amerika, die kelderende koersen of financiële waarden. Als je zo de krant leest, nou, daar hebben we ook mensen slapeloze nachten van de laatste maanden. Hoe staat het met jouw geestelijke vermogensbeheer? Jouw omgang met God, de Bijbel, de kerk, je toewijding aan Hem, die binnenkamer. Steek je daar ook zoveel tijd en energie in? Heb je daar ook wel eens slapeloze nachten van? Slapeloos, rusteloos, zei Augustinus ooit, totdat je hart rust vindt bij God. Maar één ding, als jij jouw leven door deze Here laat bepalen, jouw koers door Hem laat uitzetten, dan vind je een rijkdom die alle beschrijving tart. Bij Hem word je namelijk een prins. Een koningskind, een prinses. Lucas 12, vers 32. Vrees niet, gij klein kuddeke, zegt de Heer Jezus. Want het is uw vaders welbehagen, uw lieden, het koninkrijk te geven. Moet je zeggen, als je zoiets leest, dan moet je even rustig in je stoel gaan zitten. Dat betekent dat. Het koninkrijk geeft hij. Dat betekent wegvaging van je schuld. Dat betekent verzoening met God. Alle breuken en scheuren in je leven geheeld. En dat betekent dat Hij je vasthoudt en zegt, en ik geef jou een leven en een toekomst met geen pen te beschrijven. Het koninkrijk. En als u nou vraagt, is dat ook voor mij mogelijk? Rijk in God. Hoe kom ik daar? Dan krijg je vanmiddag niet een godsdienstige routekaart mee. Met rangen en standen. En zoek het dan verder zelf maar uit. Maar dan klinkt er een naam. Een naam boven alle namen. Jezus Christus en die gekruisigd. Zijn naam. Want het is niet de eerste vraag hoe ik daar kom. En of het voor mij is en hoe ik dat krijg. Want voordat wij naar Hem vroegen, heeft Hij naar ons gevraagd. En is Hij naar ons toegekomen. Al zijn rijkdom opgegeven. De hemelse heerlijkheid verlaat. Waarom? Omdat Hij ons zo eindeloos lief heeft. Dat hele verhaal dat de Heer Jezus hier nou vertelt. Waarom denkt u dat Hij dat zo doet? Dat Hij dat vertelt? Brokje vrijblijvende info en denk er maar zo over na. Tot ziens. Nee, natuurlijk niet. Je proeft toch in zo'n heel gedeelte tussen de regels door die zoekende liefde van de Heer Jezus. Hij wil het zo graag aan de mensen kwijt. Mensen, luister toch, drink het in, neem het mee. Je hoort de vibratie in zijn stem als hij zo'n verhaal vertelt aan de mensen. En hij reikt naar ze uit met zijn woord. Want hij wil ons dolgraag weghalen uit een leven dat zichzelf rijk rekent. En dat innerlijk steeds leger en armoediger wordt. Want Hij heeft ons weergaloos lief. Kijk maar. Als de Heer Jezus dit verhaal vertelt, dan is Hij al onderweg. Onderweg naar Jeruzalem. Om daar de allerarmste van de hele wereld te worden. Zijn leven te geven tot een losprijs voor velen. En de schaduw van de dood komt al naderbij. En valt over hen heen. En Jezus weet het. Maar Hij gaat door. Stap voor stap. Een diepe bewogenheid en liefde. Voor al die mensen die vastlopen met hun leven. voor hoeren en tollenaars en tuig van de richel. Voor mislukkelingen en gebrokenen. En ook voor al die doodzielige mensen die zich verschansen achter hun naam en hun publicaties en hun auto en hun rijkdom. En hij roept ze allen toe. Komt allen tot mij die belast en vermoeid zijn. En ik zal u rust geven. Broeders en zusters, dat is het nou. Als je dit ziet, als je hem ziet en je aan hem toevertrouwt, dan ben je rijk in God. Schat en schatrijk. Amen. U voorgaan in dankgebed en aanbidding. Heere onze God, hemelse Vader, wij danken u dat u ons uw woord geeft. Een kraakhelder woord. Een kind kan het begrijpen. Als u door de verblinding en alle vanzelfsprekendheden van ons leven heen snijdt en ons laat zien hoe diep armoedig wij mensen van nature zijn, waar we willen bouwen op onze materie, op onze naam, op ons ego, maar ook hoe ontzaglijk rijk u ons maakt in de Heer Jezus Christus, een ieder die voor hem door de knieën gaat, die hem erkent, hem vertrouwt. Heere, dat laatste bidden wij voor ons allemaal, hier in de kerk, niemand uitgezonderd. Zeker bidden we het u voor mensen die ermee worstelen, het er moeilijk mee hebben. Jongeren, zoveel tegenwerpingen van binnen, verstandelijk of gevoelsmatig. Maar ook ouderen, al hoeveel diensten in de kerk gezeten en toch maar niet durven het zich toe te eigenen. We bidden het u voor ons allemaal, Heere, dat u door onze tegenstrevingen, onze barrières dwars heen komt en ons raakt waar u ons hebben wilt, dicht bij u. Koning der koningen, leenheer van ons leven, die ons zo lief hebt, dat u alles wat u had gegeven hebt, om ons uit de duister weg te halen. Zo kwam u, Heer Jezus. Zo ging u rond in Israël. Zo ging u op weg naar Jeruzalem. Zo hebt u geleden. Werd u gehoond en gesmaad. Hebt u gestreden. Bent u gestorven en begraven. En opgestaan uit de doden. Glorie, glorie, zij u drie enige God. Uw genade, uw overwinning, want de boze is verslagen, niet aan hem en niet aan de dood en niet aan deze wereld zal het laatste woord zijn, maar aan u en daar werkt u naartoe. Laat ondertussen, Heere, uw evangelie uitgaan bij ons, maar wereldwijd, om mensen op te roepen, niet schatten voor zichzelf te verzamelen, maar met alles wat u hen geeft en toevertrouwt, rijk te zijn in de weg van uw koninkrijk, rijk te zijn in de richting van u, die het eerste woord sprak en ook het allerlaatste zult spreken. Heere, leg met dat woord beslag op ons alle leven, op onze huwelijken, op onze gezinnen. Geef dat ouders christenen mogen zijn die hun kinderen van jongs af aan hier al in voorgaan en die zelf liefde tot u mogen kennen en doorgeven. Wij bidden u dit ook voor de alleroudste van de gemeente, die soms zo alleen zijn achtergebleven, hun man verloren, hun vrouw verloren, zo weinigen rondom. Heere, wees u rondom hen, hun troost en hun kracht in hun levensavond. Wij danken u, Heere, dat we niet alleen zijn, maar dat we wijd over deze aarde verbonden mogen wezen met miljoenen broeders en zusters. Dat in alle talen en alle kleuren uw woord voortgaat en groeit, ja, dat we horen mogen dat ieder jaar miljoenen erbij komen die uw naam, Heere Jezus, belijden en uw heilig evangelie beleven. En wij bidden u voor allen die op de voorfronten daarvan staan, in zending en evangelisatie, ook vanuit onze kerken, onze broeders, zusters die in Botswana werken. Wees ze nabij, Heere, geef ze kracht. Zegen onze zendingswerkers, zegen allen die in dienst van de evangelisatie staan, zegen ook allen hier in dit land die bezig zijn met gemeentestichting, nieuwe vormen proberen te vinden om mensen buiten de kerk in dit geseculariseerde land te zoeken en te trekken. Wij bidden u, behoud ons in dat alles en bewaar ons dicht bij uw woord. Bouw uw gemeente, Heere. Wij bidden u, wees bij ons in de week die we nu ingaan. Zegen ons allen persoonlijk met al wat in ons leven aan de orde is. Wilt u ons geleiden als onze gids en onze herder? Zo vaak, Heere, spreken de schriften van u als de herder. Een herder wiens stem we horen en die we willen volgen. Laten uw stok en uw staf ons vertroosten mogen. Ook als we gaan door een dal van diepe doodschaduwen, wees gij ons nabij. Hoort u zo ons gebed wilt u onze dank en aanbidding ontvangen, Heere, van ons en allen die met ons verbonden zijn. Want u komen dat toe, Vader, Zoon en Heilige Geest. Alle lof, alle eer, alle macht en majesteit, glorie tot in eeuwigheid. Amen. Uw gaven worden nu ingezameld, waarna we als slotzang het eerste en het laatste vers van Psalm 139 samen zingen. Gaat dan nu heen in de vrede van God en draagt de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leg. De Heere zegene en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aanschijn over u en geven u en jullie zijn vrede. Amen.